Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus de 13e zondagafdeling, vraag en antwoord 33. Zondag 13, vraag en antwoord 33. Daar vraagt de onderwijzer: waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook kinderen God zijn? En die antwoord daarop: daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zonen Gods is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Tot zover. Het artikel waarover deze zondagafdeling handelt luidt: ik geloof in Gods enig geboren zoon, onze Heer. Dat schrijven wij hier ook boven. En we overdenken Gods natuurlijke zoon en in de tweede plaats Gods aangenomen kinderen. Het onze Heere volgt in vraag en antwoord 34. Zo op het eerste gezicht, dan zou je zeggen: waarom deze vraag? Dat zit hem dan hoofdzakelijk in de manier waarop wij deze vraag lezen. Deze vraag bedoelt niet een zekere naijver uit te stralen. Waarom wij, of waarom hij zo en wij zo? Nee, in deze vraag is de praktijk van het leven van de kerk gemengd door het artikel van Gods enige geboren zoon. Meer een bewijs hoe dicht dat de Heidelberger bij de praktijk van het leven staat, het leven des geloofs. En dan zit er ook niets stotelijks in deze vraag, en nog veel minder in het antwoord. Het is toch al heel droevig als degene die geen kinderen zijn, lange vertogen houden over Gods enige geboren zoon. En misschien het ons allemaal op de letter nauwkeurig kunnen voorhouden, maar persoonlijk missen het kindschap. Het is voor mij altijd een vraag geweest, hoe zeker geldt voor iedereen die in de kerk zit, maar dat je dan wel eens hoort van leraars die de geloofsbelijdenis horen lezen, die dopen, die nog preken, avondmaal houden en zichzelf daarvan distancieren. En daarmee eigenlijk min of meer uitspreken dat ze daar geen deel aan hebben. In ieder geval dat ze zo voorzichtig zijn dat ze het nog niet helemaal zeker weten en nog niet helemaal vertrouwen dat het goed met hen staat. Op sommigen maakt dat een diepe indruk, in de zin van wat een ernst, maar op een zondaar maakt het wel indruk, maar een zeer droevige indruk. Ja, het klinkt raar, maar daar zou ik nou niet onder kunnen zitten. Daar zou ik me iedere zondag beetgenomen voelen en bedrogen. Niet dat die leraren geen aanvechtingen zouden hebben, dat kan misschien nog wel eens zoveel als normaal, daar loopt het nou niet over. Maar om constant onder zulk een voorstelling te verkeren, je zou zeggen: waar haalt een mens de moed vandaan om dan nog een woord te spreken? Voor zulke zou het ook niet meevallen om deze vraag: waarom is hij Gods één geboren zoon genoemd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn, dan moeten ze eigenlijk zeggen, ja, ik sluit me persoonlijk hierbij even uit, want daar heb ik nog geen kennis aan. Dat is droevig. Dat is vreselijk erg eigenlijk. Dat is, ja, je zou zeggen, hoe kan het bestaan? Als een mens misschien, daar kan ik me nog indenken, door zulke aanvechting en door zulke benauwenis getroffen wordt, dat hij geen raad meer weet, maar dat hij dat nog jarenlang vol kan houden, nee, daar kan ik me niet indenken. En dan is de confrontatie met zo'n vraag ook wel eens nuttig, dat leer en leven, de leer der zaligheid, de belijdenis des geloofs, dat is niet iets dat hangt zomaar in de lucht. Wij belijden Gods enige geboren zoon. En voor de rest hebben we daar niks mee te maken. Daar is mee af. Nee, dat wordt hier door de Heidelberger afgesneden door een nauw verband te leggen tussen de enige geboren zoon van God en Gods kinderen. Die zijn niet te scheiden. En daarom is het altijd zo'n grote weldaad. Het gaat nou niet om de mate of de hoeveelheid en de trap of hoe je het ook noemen wil. Maar het gaat om de grond, om de kern der zaak. Wat is het toch verschrikkelijk als een mens buiten de kennis van de Heer Jezus Christus, ja, over het woord staat, gaat spreken en zelfs sacramenten bedient enzovoort. En dan nog zichzelf heimelijk plaatst onder de weinige getrouwen, die het nog niet zo makkelijk opnemen. Het is een zeer droevige zaak. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genoemd? En dat enig geboren, daar moet u even de klemtoon leggen op het enig. Hij is Gods enig geboren zoon alleen. Niemand heeft ooit God aanschouwd. De enig geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Als wij dat woord, Gods enige geboren zoon, tegenkomen in de schrift, kunnen wij dat niet verklaren. Wij mogen niet verder gaan dan dat het woord ons leert. Voor ons staat geboren altijd in het teken en generatie staat voor ons altijd in het teken van een tijdsgevricht. Als iemand geboren is, dan heeft hij ook een geboortedatum. Te zeggen zoveel januari of februari of maart, noem maar op, van een bepaald jaar. Zo wordt ook nog wel van kinderen genereren gesproken, het ouderwets woord. Maar dan denken wij ook aan een bepaald moment, een bepaalde tijd. En zo kunnen wij het woord enige geboren zoon van God niet uitleggen. Want dan zegt de belijdenis van het Nicea, van eeuwigheid geboren uit de Vader. Dat geboren zijn doet hem niet minder zijn dan de Vader, zoals die Jehovah getuigen. Die zeggen, nou daar heb je toch al enig geboren. Dan moet er toch eerst iets zijn, dan is hij toch minder dan de Vader. Nee. Deze enige geborene is door eeuwige geboorte, door een zalige omwenteling in dat goddelijke wezen, is hij de zoon. De Vader heeft hem ook het leven gegeven in zichzelf. Hij is van hetzelfde wezen. Niet van een gelijk wezen. maar van hetzelfde wezen. Gods enig geboren zoon. Nu, de verklaring ligt in het antwoord. Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon Gods is. Dat kan van niemand van Gods kinderen gezegd worden. Dat kan van geen enkele van de uitverkorene mensenkinderen gelden. De eeuwige zoon van God, of het eeuwige kind God. Want wij zijn niet van eeuwigheid. God alleen is van eeuwigheid, zonder begin, zonder voortzetting van tijd en zonder einde. Als wij daarom horen dat Christus de eeuwige zoon van God is, dan wil dat zeggen, hij is voor alle eeuwen. Eer Abraham was, ben ik. Eer de aarde nederzonk op haar grondvesten. Hij is van dezelfde eeuwigheid als de Vader en de Heilige Geest, want ik en de Vader zijn één. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. De Vader heeft ook alle dingen geschapen door het woord. Dat is door zijn Zoon. En zonder hem is er geen ding gemaakt dat gemaakt was. Op dit kardinale punt heeft zich altijd in de kerk een ontzaglijke strijd. Is er altijd een ontzaglijke strijd gestreden, als je denkt aan de volgelingen van Arius. Die ook nog wel wilde spreken van de Zoon God, dat hij de Zoon van God geworden is. Die hoge getuigen die oude dwaling weer hebben opgenomen en zeggen, ja, ze spreken ook nog wel van de Heer Jezus al, die gekomen is en dus op de schuld te verzoenen, maar dan toch, hij is de eerste van de schepping. Omdat er in, ik meen in de Colossense, wat hij geloof ik genoemd, het begin der schepping God. Dat leggen hun dan op die manier uit, dat hij het eerste geschapen is, voor de tijden der eeuwen. Maar in ieder geval, zij willen met alle andere dwalingen en stromingen die er zijn betreffende het eeuwige, de eeuwige godheid van de Heer Jezus Christus, zij willen daarvan niet weten dat hij van hetzelfde wezen is als de Vader. Ze willen hem wel een gelijk wezen desnoods toekennen. Dat hij zo hoog is opgeklommen, dat we hem God mogen noemen. Maar dat is hij geworden, niet van alle eeuwigheid. En hier tegenover beleidde Heidelberger dat wij hem beleiden in het woord de enige geboren zoon, dat dat grond inhoudt de eeuwige zoon. Hij alleen. En als het heeft voor ketters geen zin, dat merk je in de gesprekken om de ene tekst op de andere te stapelen. Ook uit het Johannesevangelie, daar praten ze gewoon overheen en ze leggen het uit naar hun eigen begrippen. Laten we het hier op een ogenblik samenspitsen. Indien de waarachtige God zich niet bemoeid had met de zaligheid en de redding van zondaren, dan is het verloren. Een mens kan lang praten en zeggen, ja dit of dat. Ik heb wel eens tegen een paar van die mensen gezegd, toen was ik het zo verschrikkelijk zat in een gesprek. Ik zeg, ga nou maar uit, je gaat toch naar de verdoemenis. Oh maar, dan mag u ons wel eens waarschuwen. Ik zeg graag, graag, maar dan moet je een ogenblik je rafel dicht houden. Dan moet je luisteren en niet overal doorheen praten. Ja, maar dat kun je al niet meer. Want je zit in een kracht der dwaling om de leugen te geloven. Van God ben je verblind. Omdat je de liefde der waarheid versmaat hebt. En dan gaat het nou niet even om, zijn dat nou mindere mensen? Zo bedoel ik het niet. Dan zijn we allemaal van dezelfde lap gescheurd. En we hebben allemaal dezelfde genade nodig. Maar het is een kracht God der dwaling. om de leugen te geloven. En dan ben ik wel eens bang dat men ook wel eens een beetje te makkelijk erover denkt. Jeppe, die spreken over onze broeders die Jehovah getuigen. Maar ze kunnen niet zalig worden. Ze kunnen wel bekeerd worden, maar niet in die leer zalig worden. Dat is onmogelijk, want dan doen ze één keer de ontdekking dat ze hun vertrouwen op een mens gesteld hebben. En vervloekt is een iegelijk die vrees op zijn arm stelt en wiens vertrouwen niet is op de Heere zijn God. Al noem je dat vlees dan Jezus en Heere en desnoods hij is goddelijke eerwaarde, maar je vertrouwen is op het vlees. En die is vervloekt, die kan het niet zalig worden. En dat is erg, die mensen maken een verschrikkelijke opgang en daaruit concluderen ze nog sterker dat ze het bij het rechte eind hebben. Maar een christen behoeft daar niet al te zoetsappig tegenover te staan van iedereen op zijn wijs. En er zijn veel wegen die naar Rome leiden. Er zijn veel wegen die naar de rampzaligheid leiden. En er is maar één weg die leidt naar het Jeruzalem dat boven is. Waar blijft hij anders? Waar blijft hij anders? Als de Heere Jezus niet de eeuwige Zoon van God is, God uit God en licht uit licht, te prijzen tot in de eeuwigheid. Athanasius beleidt daarvan en zegt, die dat niet gelooft, die kan niet zalig worden, maar zal zekerlijk verdoemd worden. Want in die tijd werd niet door allen, maar door sommigen geproefd wat het inhield. Als wij in de Heer Jezus Christus niet met God zelf te maken hebben, dan is heel de zaligheid weg. Dan zijn alle fundamenten omgestoten. En het is waar, alle degenen die door de Heere onderwezen worden, die leren met Thomas uitroepen, mijn Heere en mijn God. Och. Ik zei ook eens tegen die mensen, ik zeg mensen, begrijp je dat nou niet? Als de Heer Jezus Christus niet op waarachtige gronden gesteld had dat hij was de Zoon van God, dan hadden ze nooit zo gehad. Zeg, waar liep nou die haat van de fariseeën en schriftgeleerden enzovoort, en dat hele Sanhedrin? Je hebt zo'n godslastering gehoord. Hij heeft zichzelf een goden gelijk gemaakt. Wie kan de zonde vergeven, lees je al veel vroeger, dan God alleen. Oei, die Joden die begrepen het beter dan die overgetuigen wat er eigenlijk aan de hand was. Want die voelden en daar drongen door tot in hun hersens en in hun hart. Hé, hey, die rabbi, die rabbi, die zegt me daar even wat. Dat hij en de Vader één zijn. En dat hij hem ziet, de Vader ziet. Vandaar dat ze ook als ze hem willen krenken, dan zeggen ze, nee, is zijn vader niet Jozef en zijn moeder Maria en zijn zusters, zijn die niet onder ons? Nee. Hoe kan die man dat allemaal zeggen? Voel, en dat liep in de diepste zin over de godheid van de Zoon. Dat nou in Christus God zelf verschenen was om zijn volken zalig te maken. En als typische, nou wil een mens nog wel door een mens zalig gemaakt worden. En door een krachtfiguur uit deze wereld. Een voortbrengsel van de mens. Maar niet meer door God. Daar verzet zich alles tegen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Och, Johannes, Elia, een van de profeten. Wie zegt gij dat ik ben? gij zijt de Christus, de Zoon des levende God. Dan kun je zeggen, ja, maar bestaat toch niet dat hij de eeuwige Zoon is. Maar je proeft het aan alles, dat deze belijdenis van Petrus, die raakt de eeuwige Godheid van Christus. Dat hij de belofte is waarvan de psalmen gezongen hebben en de vader hebben geprofeteerd. God zelf die zich bemoeit met de zaligheid van zijn kerk. En daar moet je dan maar niet te lang over zeuren. In die zin van, ja, je weet, die mensen die bedoelen het ook weer goed. Die mensen die, onze bedoelingen zijn niet goed. En wat heb je trouwens aan een goede bedoeling? Goed bedoeld is nog niet goed beleden en geloofd. En daar loopt het over in het woord van God. En ik weet het niet, ik heb wel eens met de mensen gepraat, zo'n enkele keer. Ik heb er zelfs wel eens één gezegd, toen woonde ik nog niet. Ik zeg, nou ga je mee naar mijn kamer, zullen wij samen eens het Johannes-evangelie gaan lezen. Maar ja, dan begint het gezeur al gauw. Ja, maar dat en dat en dat en dat. Maar ze hebben een hekel aan het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Er is geen evangelie waarin zo sterk de eenheid van vader en zoon geleerd en openlijk verkondigd wordt dan het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En dan, oh, dan zie je dat gering maar aan. Maar het was dan nog een verzoenlijke man, een nette kerel, maar... Over het algemeen, dan zeg ik, ze halen het bloed uit om je nagels vandaan en zeggen, schiet alsjeblieft een mijl verder en praat er alsjeblieft niet over, want ik wil het niet meer horen. Ik wil niet erover twisten. Want dat staat ontwijfelbaar vast, mijn Heere en mijn God. Als dat niet zo is, dan kun je alles wel opbergen. Dan kun je er wel mee ophouden. Want ze logen het daaromtrent natuurlijk ook de doodstaat van Adam. Want als hij de doodstaat van de mens gaat logenen, dat hij van God afgevallen is in de volle betekenis van het woord. Die dat logen, dan kun je ook nog door een mens, weliswaar een groot mens, ja een schier goddelijk mens, verlost worden. Maar als we geloven dat wij dood waren in de misdaden en de zonde, dan kan het nooit meer dan alleen door de levende God. Voel je aan dat een zondaar dan ook wel eens boos wordt, want hij voelt, dat bedoelt hij niet mee, dat hij zo kortzichtig is en ik kan niks hebben en ik wil niet praten. Maar het land waarop zijn voeten staan is heilig land. Het is heilig. God in zichzelf bewogen, God die zichzelf gegeven heeft, zijn geliefde zoon. Die zijn schoot was van eeuwigheid tot eeuwigheid. En als daar dan aan getornd wordt en dat wordt verworpen, dan raak je het eigenlijk het christelijke geloof tot in haar diepste fundament, wordt dan ontkracht. Ik kan me indenken, als we door zouden hebben en dat je door hebben hoe, wat ze bedoelen, dan zou je zeggen, nou, dan hoeft het voor mij niet meer. Dan hoeft het niet meer. Want als ik zalig moet worden door welk mens dan ook, al is die God gelijk dat hij zo hoog opgeklommen is, dat we hem Gods zoon mogen noemen. Nou, dan geloof ik er niet in. Want ik geloof dat ik alleen maar zalig gemaakt kan worden door God zelf. Anders door niemand. Ja, je kan merken dat een kracht der dwaling is om de leugen te geloven. Want er is geen praat. Ik geloof dat er maar een enkeling van bekeerd worden nog. Die terugkomen. Over het algemeen is het een kracht der dwaling om de leugen te geloven. Ze worden in hun blindheid als in een oordeel opgesloten. Dat ene mannetje, dat vond ik ook wel aardig, daar werkte ik mee. En dat mannetje, ja, je weet, die Jehovah getuigen, die rollen de teksten vaak, schudden ze uit hun mouw. En in dat opzicht zeg je wel eens, nou, menige protestant, dat dat betreft, nee, wat een onkunde. Maar goed, dat mannetje dat was nou echt niet zo onkundig, maar hij was toch ook niet in staat om nou een twistgesprek te voeren. En die kerel, ik zat op een tafeltje verder en ik zag het zo aan. En die man een bijbeltje met strepen en potrooi strepen eronder en dit en dat. Het was zo'n klier van een kerel, die Jehovah getuigen, want hij was er van alles geweest. Maar nou zag hij in die Jehovah getuigen, daar zag hij iets. Hij had een hemel op het oog, denk ik wel eens, waar ze op een gouden fiets reden. Oh, wat heerlijk. Ik denk dat hij dacht, ik word toch nog één keer, kom ik, pak ik goed uit. Maar ik vond het zielig dat het zo gespannen liep. Maar toen op het moment, toen keek die man, die keek hem aan op een manier alsof hij dwars door hem heen kijkt. Toen zegt hij, dan moet ik jou eens wat vragen. Jij hebt nou al een heleboel genoemd en aangestreept, maar heb jij dat woord van God wel eens nat gemaakt met je tranen? Ja, dat heb ik gedaan. Toen ik in dat woord hem vond, de eeuwige Zoon van God die zichzelf gegeven tot een rantsoen gegeven. Hij zegt, toen heb ik geweend van verwondering. Ik heb nog nooit bij geen ene Jehovah getuige één spoortje van waarachtige, bevindelijke geloofskennis gevonden aangaande de Zonen God. Het is allemaal nog verstandelijk ook. Die tenminste waarachtige verbinding, verbrijzeling, verootmoediging des harten. Dat kan ook niet, want een mens kan een mens niet verootmoedigen. Dan hou ik aan hun woord, dan zeg ik, het is geen wonder. Het is geen wonder dat jullie allemaal nog maar, alleen maar tot de vrije wil des mensen, de vrije keuze gekomen zijn. Ik begin meestal daarover. Ik zeg, geloof je nou ook dat het niet is desgene die wil, nog desgene die loopt? Ja, nee meneer, nee, wij moeten. Dat hebben ze gemeen met alle andere ketterijen, dat wij het moeten doen. Maar ze kunnen ook niet verder komen, want niemand dan de Heere Christus alleen kan ons dat leren. Door zijn geest, die van de Vader en van hem uitgaat. En andere geesten leren dat niet, dat zijn mensengeesten. In zulke stukken, als je in zulke stukken dwaalt, dan is de rest één grote dwaal. Als een mens in een bijkomstigheid dwaalt, want de kerk in de hemel is pas gereformeerd, van alle dwalingen gezuiverd, en hier op aarde bestaat er geen gereformeerde kerk in de volmaaktheid. En ieder heeft zo over verschillende dingen zijn gedachten. Maar ja, dan loopt het niet over de zaken en de hoofdzaken van Gods woord. Dan loopt het over andere dingen. Maar als het over de hoofdzaken gaat lopen, dan zegt, nou laten we dan ophouden, want dan deugt er helemaal niks meer van. Totaal niet. Dan kan er nooit geen zak opkomen en het zal tot een eeuwige verwoesting zijn. Het gaat ten onder als een Babylon. Je kunt niet begrijpen, mensen die onder de waarheid verkeerd hebben, en toch weg, de leugen, geloof. Ja. Misschien mede omdat de waarheid verkondigt dat we dood zijn in misdaden en in zonde, en alleen uit genade zalig worden, en bij die hoge getuigen en al die stromingen, daar krijg je toch weer de lengte om in vol vertrouwen de stap te doen. En dan staat het goed. En als je heel erg je best doet, kun je misschien bij die 144.000 horen. Die met vrouwen niet bevlekt zijn. Wat ze ook letterlijk nemen, 144.000. Oh, wat is het bedrog toch groot. En dat dat nou zo'n strijd geweest is in de kerk, want dat is verschrikkelijk geweest. Dat deze belijdenis door ons nu nog gelezen wordt, dat is zo'n onbegrijpelijk wonder. Want die Arius, je kan haast wel zeggen, die had de meeste bijna op zijn hand. De meeste. Het is door Gods wonderlijke leiding en voorzienig bestel dat het al zo geformuleerd is geworden. Gods enige geboren Zoon. Want naar de mens gesproken zou je zeggen, ja, voor wie zou de keizer kiezen? De keizer speelde in die dagen al een belangrijke rol. En was die op jouw hand, dan werd dat er doorgedreven. En was die op jouw hand, dan werd er wat anders doorgedreven. Maar door Gods wonderbaarlijke raad is deze belijdenis geboekstaafd voor de kerk van alle eeuwen en tijden. Daarom kun je eigenlijk van de dwalingen in zaken de eeuwige godheid van Christus, daar kun je geen kerk meer noemen. En vandaar is het ook een grote gruwel dat in die grote verbanden zogenaamd van wereldraden, van kerken, dat er allerlei zulke geesten bij zijn die op een zo los en oppervlakkig mogelijk formulering meedoen en achter hun masker verbergen de logening dat onze Heer Jezus Christus de eeuwige Zoon van God is. Want dat is geen kerk meer. Dat is geen kerk meer. Dan zijn er geen kerk meer. Dan zijn er werkelijk secten. In de volle zin van het woord. Een secte zonder meer. Daarom dat Christus alleen de eeuwige. Hij is eeuwig. In den beginnen was het woord. En het woord was God. En het woord was bij God. En dat in den beginnen was het woord. Dat wil in het oorspronkelijke zeggen. Dat deze zoon. Dit woord dat de Vader sprak. De Logos. Het ongeschapen woord. Er toen pas was. Dat wil niet zeggen. Het oorspronkelijke wil zeggen. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Toen is het niet begonnen. Helemaal niet. Maar toen had hij ook zijn vaste aandeel in de formerende werken van God in de schepping. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt. Door de geest zijn mond al hun zijn. Hij was eeuwig. Hij is de eeuwige. Daarom wordt hij in het Oude Testament ook wel, krijgt hij de naam van Yahweh of Jehovah of de Heere onze gerechtigheid. Die spruiten zal genoemd worden. Jehovah onze gerechtigheid. Een naam waarvan we zouden zeggen, die komt toch alleen maar de Vader toe. Daarom wordt hij genoemd wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vrede God, daarom. En daarom veracht de zondaar alle leer die daarvan afwijkt. Want de niegelijke geest die dat niet beleidt, die heeft nog de Vader, nog de Zoon, nog de Heilige Geest. En die maakt God tot een leugenaar. En die kan niet zalig worden. Dat is onherroepelijk. In die dingen past geen enkele vorm van wij zijn alle broeders. Nee. Kan niet. De Romeinse kerk is een valse kerk. De Romeinse kerk werd door onze vaderen genoemd een antichrist. Maar wat dat betreft hebben ze het zover nog niet gebracht om het de eeuwige Godheid van Christus te logen. Ook zij hebben de drie symbolen van eenheid. De belijdenis van Nicea, van Athanasius en het apostolicum, 12 artikelen zoals ze bij ons worden voorgelezen. Die zijn door alle christelijke kerken, ook de kerken van het oosten, aanvaard. Maar dat doet de Ariaan niet. En die hovengetuigen ook niet. En de meeste unitarische kerken ook niet. Het is erg. Ik heb al eens gehoord, het heeft mij altijd erg aangegrepen. Ik vond dat een verschrikkelijk iets. Dat Budding, men noemde het de apostel van Zeeland, dat die in zijn latere levens hebben dat boekje verdoezeld. Dat hebben ze snel mogelijk weggewerkt. dat Budding bekend heeft dat hij gedwaald had in de leer van de drie-eenheid. Dat hij de drie personen logen, de godheid van de zoon. Het is erg. Laat dat verder rusten. God is rechter die het beslist. Budding was een wonderlijke man. Ik vond hem een beetje dweperig voor zover ik wat ik van hem gelezen heb. Een beetje eigenaardig, maar goed, dat is een persoonlijk oordeel. Hij had iets profetisch over hem. Maar als je Bernardi leest over Budding, hoe dat hij tenslotte terecht gekomen is in de armen van Arius, dan zeg ik, ik weet het niet meer. Ik weet het ook niet. Hoe dat zou mogelijk geweest kan zijn. Daarom, geliefde gemeente, het lijkt, en het is gelukkig zo op het ogenblik, wij hebben nog niet met die ramp, want dat noem ik een ramp, hebben we nog niet te maken gekregen. Geen van onze jonge mensen of oudere mensen die die leugen heeft verkozen te geloven. Van de logenaars van het eeuwige godheid en zoonschap van Christus. En dat hij daarom de enig geborene is. Dat wil zeggen, niemand van de mensen kan met hem in dat opzicht vergeleken worden. Hoewel er onder ons ook wel mensen zijn die in hun familie zulke geesten hebben. Maar het is heel erg. Het is heel erg. Hij hoort maar zelden dat iemand erop terugkomt. Maar daarom is het toch wel nuttig. Ik wou zeggen, al hebben wij dat dan niet nog in ons midden, maar zo openlijk. Maar daarom mag het toch wel eens genoemd worden bij de behandeling van de catechismus. Wees gewaarschuwd, want je kan niet meer zalig worden. Met die leer kun je niet zalig worden. En kom je eeuwig om. Is het juist niet het eeuwige, het ingrijpende van het woord en van de geloofservaring van de kerk als Thomas het uitroept, mijn Heere en mijn God? Dat kon niet. Naar de mens gesproken zou ik maar zeggen, dan kon dat niet. Maar daar zie je dat Thomas door het geloof, hij ziet, maar hij ziet toch ook verder. Omdat ge mij gezien hebt, heb ge geloofd. Maar in zijn belijdenis gaat hij nog verder als Petrus. Hij zei, de Christus, de Zoon des levende God, mijn Heere en mijn God, noemt hij. Nou, Petrus, Thomas is niet in de war geweest, dan had de Heer Jezus het wel gezegd tegen hem. Hij is niet in de war geweest. En de Farizeeën en Sanhedrin zijn ook niet in de war geweest toen ze beschuldigden dat hij zichzelf een goden gelijk gemaakt. Dat heeft de Heer ook nooit teruggenomen. Hij hebt het gezegd, ik ben het. Voel je aan wat een aanslag op het fundament der zaligheid dat er gepleegd wordt wanneer we dat in gaan wisselen voor de leugen, dat de Heer Jezus een voortreffelijk mens, desnoods net zoiets als de Vader, maar denk erom, hij is geen God, hoor. Hij is niet de eeuwige God. Dat niet. Hij is verheven tot een hoge gestalte, tot een hoge positie. Zo hoog dat we mogen zeggen, o God, maar hij is niet van hetzelfde wezen als de Vader. Nou, dan zou je zeggen, dan lopen de huiveringen over je rug. Dan zeg je, nee, nooit niet. Ik geloof ook niet dat één uitverkoren in die dwaling kan sterven. Dat kan ik niet geloven. Ik ben zelfs, en dat klinkt misschien, maar ik bedoel het niet overdreven. Ik kan ook niet geloven dat waar ik ook toe zou kunnen komen, maar dat ik daar ooit toe zou kunnen komen, kan ik me niet innemen. Ik hoop dat voor u ook zo is. Dat je het vanzelfsprekend wegvaagt. Dat je zegt, nee, dat in de eeuwigheid. Want dan lag ik al lang in de eeuwige rampzaligheid als hij niet was. De eeuwige Zoon van God die mijn verlossing beoogde. Stel je voor, hoe zou je ooit zonder God zelf bij God kunnen terugkomen? Hoe zou er ooit een weg ontsloten kunnen zijn zonder God? Dat is onmogelijk. Het eeuwige woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En wij hebben door het geloof zijn heerlijkheid eens aanschouwd. Het was de heerlijkheid van de enige geborene des Vaders. De eeuwige, natuurlijke Zoon van God. Dat woordje natuurlijke, dat moet u zo uitleggen. Als wij nu een kind hebben, een eigen kind, dat van ons is, dan is dat een natuurlijk kind. Dat wil zeggen, ze is van mij en mijn vrouw. Middellijk. Natuurlijk kind is dat. Een onnatuurlijk kind, alleen wij gebruiken dat dan niet meer. Wij zeggen dan een onecht kind. He, maar of het is geen echt kind, zo zeggen we het dan. Dat bedoelen we daarmee een, als iemand kinderen van een ander heeft. En geadopteerd heeft. Geestelijk is het niet zo, want in het geestelijke zijn er geen onechte kinderen. Als de Heere kinderen adopteert, dan zijn het ook echte kinderen. Maar u moet even het verband vatten wat er met natuurlijke. Ik bedoel met natuurlijke, dat noemt hier de Heidelberger. Om daardoor te zeggen, kijk eens, hij is God uit God. Licht uit licht. Van hetzelfde wezen als de Vader. Eenzelfde wezen. Hij is niet minder of meer. De Vader is alom tegenwoordig en hij is alom tegenwoordig en de Heilige Geest is alom tegenwoordig. En daar heb ik het geheim. Nochtans aanbidden wij niet drie alom tegenwoordige, maar die ene alom tegenwoordige God. Want wij aanbidden de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid. Zonder vermenging en zonder scheiding. En dat is natuurlijk niet te beredeneren meer. Dat hoeft ook niet. We gaan niet verder, dat mag ook niet als het woord gaat. Maar, dat moet dan ook de waarheid zijn ook. En de inhoud der belijdenis. De natuurlijke zoon van God is des Vaders eigen zoon. En dan niet in de betekenis dat hij op een bepaald ogenblik verwekt is. Maar van dezelfde eeuwigheid als de Vader met een eeuwige generatie is voortgebracht. Heden heb ik u gegenereerd, een eeuwigheid. Hier staat ons verstand bij stil en kunnen wij ook niet verder gaan. En dat neemt de Heer ons ook niet kwalijk ook. Als wij er maar dit uit mogen verstaan, wij zijn van nature Adams kinderen. En hij is van natuur God één geboren zoon, verwinnaar van de troon. De zegen is hem beschoren. De eeuwige natuurlijke zoon God. En daarom is er in de schrift sprake van de enig eeuwig geborene. Omdat niemand daarnaast kan staan. En niemand heeft gelijke eer, gelijke naam, gelijke heerlijkheid dan hij, buiten hem of naast hem. Dat is onmogelijk. En wij dan? Onze tweede gedachte was Gods aangenomen kinderen. Hoe staan daarmee? Als hij nu de enige geboren zoon van God is, hoe kunnen wij dan ook kinderen zijn? Hij is toch enig? In dat opzicht ook enigste zoon. Nou, dat komt daarom, hij is de eerst geboren onder vele broederen. Eerst geboren. En hij is geboren uit de maagd Maria. Het was niet Maria's enigste geboren, maar des Vaders enig geboren. En Maria's eerst geboren. En voor de kerk is hij ook de eerst geboren onder vele broederen. En schaamt hij zich niet hun broeders te noemen. Want en hij en zij zijn daarin uiteen. Namelijk uit God, uit de Vader. Zeg u ja. Want deze eeuwige en enige natuurlijke zoon van God, zonder begin en zonder einde van hetzelfde wezen, die heeft
vlees en bloed aangenomen. En hij is in de tijd geboren, in de volheid des tijds. En toen heeft hij onder ons gewoond en getabernakeld. Wij zijn uit Adam geboren. Wij dragen zijn beeld en zijn gelijkenis. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Hij heeft zijn eeuwige godheid niet verlogen, niet uitgeschakeld. Hij heeft niet geruild in die zin dat hij nu in plaats van God mens is geworden. Maar hij heeft bij zijn goddelijke natuur, heeft hij waarachtige mensheid aangenomen uit de maagd Maria. Maar hij hield niet op God te zijn. Want we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt Johannes, een heerlijkheid als de enige geborene van de Vader. Hij had alleen zijn goddelijke natuur achter de zwakheid van de menselijke natuur besloten. Maar door de traliën van zijn vlees, van zijn waarachtige menselijke natuur, blonk nochtans zijn eeuwige godheid door. En door het geloof werd deze goddelijke natuur van Christus ook erkend. En geëerd door zijn kinderen. Want dan hebben ze met het roepen, gij zij de Christus, de Zoon van God. En met de erkentenis, o, gij Zoon de David, ontfermt u mijne. Dat betekende niet alleen in de mond van zulk een dat hij familie van David was. Maar dat betekende dat hij Gods enige geboren zoon was, die uit Davids geslacht, Davids lendene vlees en bloed heeft aangenomen. Het is een daad van de Zoon en van de Vader en van de Heilige Geest. En nu is hij gekomen als die enige geboren Zoon van God te prijzen tot in de eeuwigheid. En dat is juist het wonder. Daarom heb ik hem wat scherp uitgelaten over de dwalingen die dit ondermijnen. Dat is nou juist het wonder. Nou is hij gekomen in dienstknechtsgestalte. En hij heeft het beeld van de aardse willen dragen. Een mens. Een mens uitgenomen de zonde. Ja, die heeft hij ook gedragen, maar die heeft hij niet gedaan. Er is daar waarachtig een kind gelegen op aarde. Gewandeld, gelopen, gespeeld, gezongen. Aan moeders knie gebeden. Een kind waar de vader nou blij mee kon wezen. Maar de vader van getuigen kon, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welk ik al mijn welbehagen heb. En dan zegt de vader dat met het oog ook op zijn waarachtige mensheid. God, die zichzelf vernederde en ontledigde en de gestalte van een dienstknecht aanneemt, zich zo omwikkelt, zo die menselijke natuur aannam, zo als enig geborene, eerst geborene wil worden, dat niemand kon zeggen, daar loopt God. Want hij had echte handen, echte ogen, een echte stem zoals mens. Hij had echte handen en voeten, een hart dat klopte, bloed dat hem door de aderen stroomde. Hij had een ziel en een lichaam. En zo in dat waarachtig mens zijn en mens aannemen van die enig geboren zoon, het eerstgeborene zijn, zo heeft de vader een welbehagen in hem. Zo ziet hij vanuit de hoge hemel in gunst op hem neer, want daarin wordt het heilgeheim verwerkelijk. Daarin wordt het geheim van God bekend gemaakt. God bemoeit zich met zondaren. En hij opent de weg der verlossing van God uit. Van God uit. Naar de aarde. En dan zodanig op de, in de aarde gekomen. Dat hij van die aarde uit weer een weg baant naar God. Dat is gewoon beeld. Een schone zaak. Dat moet je indenken. Wij hebben in de gemeenschap met God in het paradijs verkeerd. Je hoeft er toen niet te praten. Dat kwam niet aan de orde. Verticale lijn, een horizontale lijn. Horizontalisme en al die dingen meer. Dat heeft allemaal geen zin. Wij leefden in de harmonie met God. Vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend was dat. En die weg is nu ten helemaal verdorven door de mensen. Het heeft de mensen niet goed gedacht God hun erkentenis te houden. En dan ligt hij op de aarde en nou streeft hij een godsbeeld na waar hij niet kan komen. Of je zou het toch zo uit kunnen drukken, bijvoorbeeld, of ze hem immer tasten of vinden mochten. Die God die de hemel en de aarde gemaakt. En ze grepen allemaal in duister. Want zodra de wijzen deze wereld begonnen op te stijgen naar omhoog. In hun begrippen, in hun gedachten, in hun bespiegelingen. Dan kwamen ze tenslotte allemaal weer terug op de aarde door de wet van de zwaartekracht. En dat betekent hier door de wet des doods die alle mensen onder het doem van het besloten heeft. Ze kunnen niet meer loskomen van de aarde. Als ze raket wegschieten, dan is er, nou ja, wat er daarvoor nodig is, dan eens, kijk je ogen uit hoor. Wat een miljoenen liters brandstof eraan te pas moeten komen. Wat er in een seconde verstookt wordt om zo'n gevaarte van de grond te krijgen. Om de zwaartekracht te overwinnen. Maar al zouden wij alle energie die in de aarde begrepen is. Al zouden we die aanwenden, kwamen we nog niet in de hemel. Want de wet der zonde en des doods die doorgegaan is tot alle mensen, die vormt een ondoordringbare scheiding tussen God en onze zielen. Dat kan niet meer. We vallen terug op de aarde en dan zijn we uitgebrand en dan vallen we als afgedankte lompen vallen we neer. Terug in ons eind, in onszelf. En nou het wonder. Nou komt de hemel zelf. Gods enige geboren zoon. Was heel wat. Abraham, offer mij uw zoon. Uw enige. Dien gij liegen. Op een van de bergen die ik u wijzen zal. Heel wat. Maar ja. Toen Luther vrouw is, zei, hoe kan God dat nou zoiets zeggen? Tegen Abraham, toen zegt hij, ach, zegt Luther, ach vrouw, hoe kan God nou zijn eigen zoon, God zijn eigen zoon geven en offeren? Tot een rantsoen, hoe kan dat nou? Dat kunnen we toch nooit begrijpen? Dat is onbegrijpelijk genadewonder dat God dat gedaan. Maar dan moet je eens indenken. Houd dat beeld maar voor ogen. En dan kun je onder die raket, dat zijn wij dan, hè, of die capsule, hoe dat je het noemen wil, dan mag je alles onderzetten. Een mooie godsdienst, een prachtige godsdienst, alle geweld, kracht, ootmoed, nederigheid, alles wat Adam nog meent op te kunnen brengen, je mag er alles voor mij onder stoppen. Hij komt niet in de hemel. Maar hij zal het leven niet zien. De zwaartekracht is te groot die eraan hangt. Gij zult de dood sterven. Het is voorbij. En nou gaat de hemeldeur open en daar komt alles wat vader had. Zijn enigste. Ja, die in zijn schoot was. Aanduidende de allerinnigste gemeenschap. En de zalige omwenteling in dat goddelijk wezen. Tussen de personen. Daar gaat de deur open. Nu komt hij van de hoge hemel, komt neer. En hij neemt vlees en bloed aan uit de maagd Maria. Die ook niet omhoog kan komen. Die ook met haar voeten aan de aarde gebonden is. Waartegen ook gezegd mag worden, begenadigde, begenadigde. Oh, ik hoop dat je niet alleen het mag horen, maar iets mag geloven van het heilige. En dat je zegt, welk een God is onze God? Hij kwam op oneindig hoog van zijn hoge troon en kroon op die zwarte aarde om het in orde te maken tussen God en ons. Om de straf die ons tevreden aanbrengt te dragen. Je hoeft nooit meer net te doen alsof God een tiran is en of God een of andere monster is uit de prehistorie. Moet je nooit maar meer denken. Die gereed zit om alles te vermozzelen en te verpletteren wat er te verpletteren is. Dat is een verkeerd beeld. Helemaal verkeerd. God is ook barmhartig. Is hij dan ook niet barmhartig? Ja, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Maar het staat niet tegenover elkaar. Barmhartig is hij. En zeer genadig. Heb je er wel eens om gedacht? Dat de verlorenheid iets is. Dat hebben we zelf geschapen en gemaakt. De hel en alles, noem maar op. Dat hebben we zelf allemaal eigenlijk tevoorschijn geroepen. Maar dat God die heeft. God heeft een weg ter ontkoming bereid in Christus Jezus. En zo komt nou die enige geboren zoon op de aarde. Ik kan er niet te veel van zeggen. Of het is ook niet erg ook, maar in zondag 14 komt het er ook nog op terug. Geboren uit de maag, Maria. Moet je kijken, nou die enige geboren zoon, die wordt de eerste geboren zoon, die komt op de aarde. Onder de broeders, en dat zijn eigenlijk geen broeders. Dat zijn allemaal booswichter en boze mensen, niet van Gods geslacht. Maar uit de vader de duizelende komt hij nu. Komt hij nu tussen. Om het waarachtig mens te maken. God zocht alom en ach. Hij vond er één. Toch één. Hij vond er één. Rein van zeden. Die met vaste gang het pad der deugd trad. Kijk eens. En nou is in dat kind zijn. Omdat die eeuwige natuurlijke zoon van God ons vlees en bloed heeft aangenomen en kind geworden is, mens. Daarom kan het wat de Heidelberger zo troostrijk zegt, maar wij zijn om zijnentwil. Om die dierbare koning die gezegd heeft, volgt gij mij. Die gezegd heeft, ik zal u geen wezen laten. Die gezegd heeft, gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Ik ben de ware wijnstok, gij de rank. Om dat verdienende en verzoenende werk van Christus. Kan nu een verloren mens een kind worden? Hij is het niet. Maar hij kan en wordt aangenomen door adoptio. Dat woord wordt ook in het Nieuwe Testament gebruikt. De geest der aanneming. Die geest die adopteert. En niet zoals in dat beeld wat ik in het begin aanhaal, dat het dan eigenlijk geen echte kinderen zijn. Nee, maar wel echte kinderen. Echte kinderen, maar toch niet zoals de zoon van God, eeuwig enige geboren natuurlijke zoon van God. Dat niet. Maar wel, broeders, wij zullen hem gelijk zijn. Gelijk. Aan zijn verheerlijk lichaam gelijk. Hartelijk worden. Maar we zullen geen God zijn. Dat is hij alleen. Maar toch wel echt kinderen. De Heer Jezus is ook niet van eeuwigheid in dat opzicht mens geweest. Dat is hij geworden in de volheid des tijds, heeft hij dat aangenomen. Wij zijn ook niet van eeuwigheid in die zin, in de dadelijkheid Gods kinderen. Wel in de raad Gods, dat kan natuurlijk. Maar ik bedoel niet in de dadelijkheid. Zo ook met de zoon in de volheid des tijds, heeft hij vlees en bloed aan. Wij worden Gods kinderen, waar de Heilige Geest ons trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hoe moet dat dan? Ik bedoel dit, hoe kun je dat worden? Kun je eigen daarvoor opgeven of zo? Of kun je daar wat voor doen? Dat kan niet. De Heere doet alles al. Hij is al begonnen om u in de kerk te brengen. Je kunt er niet zeggen dat hij dat zelf gedaan heeft.
Daar is de Heer mee begonnen. Dan moet je niet hebben alsof je nou de rest zelf moet doen. De Heer is al begonnen. En de Heer is ook de voortzetter. Laat God dan de voortzetter ook zijn en de volleindiger. Dus laten we nou niet gaan zitten zeuren lang. Hoe worden we dat en hoe kunnen we dat? Laten we liever afslaan hoe dat is. Hoe is dat? Om zijnentwil uit genade, dat we zeggen uit vrije gunst, uit vrije goedheid, zonder enige verdienste onzijds. Hoe kan dat dan? Nou, dat begint zo al dat de Heere tegenover een kind zonder geestelijke vader of moeder eigenlijk, ja, tegen een mens die geestelijk gezien op geen enkele afkomst kan bogen buiten de afkomst van Adam, meer heeft hij niet. Door geboorte kunnen we alleen maar Adams kinderen voortbrengen en door wedergeboorte worden alleen Gods kinderen voortgebracht. En dan gaat die grote God, die gaat beginnen om ze in zijn wijngaard te brengen en om ze af te zonderen en te zeggen, kijk eens, een hoop mensen die maken van het uitwendige zoiets dat je zegt, ja, wat is het nou eigenlijk allemaal? Dan zeggen ze, het is maar uitwendig, het is maar uitwendig, maar het is nog maar een grote zegen, het is toch een grote zegen, maar het is toch uitwendig. Ik weet wel, als je geloof krijgt van de Heere God, dat door de Heilige Geest, door de prediking van het Heilige Evangelie, in het hart gewerkt wordt, dan is het niet uitwendig. Dan praat je daar zo lichtzinnig niet over, van het is maar. Dan zeg ik, het zal verschrikkelijk zijn, het zal ontzettend zijn, dat de mens onder het geklank van dat evangelie te gronde gaat in de verachting van die bijzondere weldadigheden God die hem gepredikt worden. Begrijp je? Dan moet je altijd maar erg dan. Tot kinderen Gods aangenomen worden. Nou, wat is dat? Een mens zonder geestelijke afkomst. Goede geestelijke afkomst. Alleen maar een slechte geestelijke afkomst heeft hij. En dan gaat God spreken. Hoe doet God dat? God gaat heel eenvoudig beginnen. Hij zegt tegen moeder en vader, laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet. Dezulk is het koninkrijk der hemel. Zeggen we daar? Zegt hij dat? Ja. Als het goed is, hebben vader en moeder daarom ook u voor de doop gebracht. Niet uit gewoonte of bijgelovigheid. Het kind moet een naam hebben. Het kind moet in het kerkenboek staan, anders telt het niet mee, daarom niet. Maar omdat de koning een God is, ook van de kinderen, daarom. Als je in al die dingen zit te denken, dan zeg je wel eens, wat hebben wij van Gods heilige inzettingen en rechten toch een knoeizootje gemaakt? Alsof het niks meer te betekenen heeft. Met ene hand hebben we het over het merk en veldteken wat we op ons hoofd hebben, met het andere hand praten we er net zo makkelijk over dat niks te betekenen heeft en iedereen de vuist voor de neus, ja, denk erom, vergis je niet. Want het is maar dit, het is maar dat. Dan zeg je, schijt toch uit met die hele verwrongen godsdienst. Je lijkt ernstig, maar je zet de deur voor de duivel wagenwijd open. Maar je zet de deur van de kerk wagenwijd open om een heleboel voorstanders van de waarheid te kweken. Die nog nooit geconfronteerd zijn met de werkelijkheid van wat God gedaan heeft. Daarom is het ook zo makkelijk. Nou, dan zeg ik wel eens, al zou iedereen je dan in je schoenen schuiven van dat is dit en ik ben daar niet mee eens en het gaat er bij jullie me makkelijk. Ik ga alsjeblieft uit, ik trek me er niks van aan. Als geleider zegt de apostel en nochtans waarachtig. Het is ene grote knoeierij. Maar nou dat wonder uit genade heeft God dat gedaan. Kijk, dat moet je goed weten hoor. Dat de Heer je er zomaar niet in hebt laten lopen. In een fuik onder water. Ik kan het ook allemaal niet verklaren. Maar een mens die zou zeggen, zou denken tot op heden, dat het voor mij toch niks te betekenen gehad, om kind te worden. Hoe gaat dat dan? Dan moet ik me niet kwalijk nemen dat ik daar ga beginnen. Waar God begint. Overmits de doop een ontwijfelbaar getuigenis is van de God van dat eeuwig trouwverbond. Niet van ons, niet op iets in ons, maar dat die grote, trouwe, eeuwige God der genade juist over mij
Hij woord doet uitgaan, dat is het punt. Want het is erg genoeg, ik zeg wel eens, dat die gereformeerden zeggen ze wel eens, ja, oh, iedereen gaat met het avondmaal. Dan heb ik wel eens gezegd, nou, daar hoef je niet zo, daar hoef je niet zo lelijk over te doen, hoor. Bij Comrie gingen de beleidende leden die niet onder censuur stonden ook allemaal aan het avondmaal. Daar hoef je echt niet zo lelijk van te doen. Maar dat het woord ontbreekt, dat is het punt waar het over loopt. Dat is het erg. Daar moet je eens om denken. Maar daar geven de mensen niet om. Als ze hebben liever dat 10, 20 jaar lang het woord verkracht wordt, als dan de sacramenten naar hun oordeel maar niet ontheiligd worden, terwijl het sacrament eigenlijk hangt aan het woord. Het woord, daar hangt het eigenlijk aan. Maar dat is niet zo erg, begrijp je. Maar dat daarover loopt, zijn de mensen, wat verschrikkelijk. Mensen gaan maar zo, heb je het dan wel eens gehoord, zo, we gaan er naar aan de avond. Pas geleden vroeg er iemand aan de gemeente lid dat het klaar was dat ik de mensen dwong om het avondmaal te komen. En hoe krijgen ze het in de hersens? Alsof dat in een soort dwang. Dat heb ik nooit gezegd. Ik heb alleen gezegd wat God gedaan heeft. En wat een verschrikkelijke monsters wij zijn als we daar nog onderuit durven te kruipen. En dat we ons een oordeel net zo goed zitten te luisteren in onze bank, iedere zondag. Een oordeel te luisteren. Omdat het getuigenis wat de vader van zijn enige geboren zoon getuigt, niet geloven en hem al zo tot een leugenaar maakt. Kijk, en dat is nou de confrontatie met het woord. Waar dat komt, daar begint het toch wel een klein beetje te kraken, vind ik hoor. Vroeg of laat begint het te kraken in de hakken. We zullen weten dat we tegen een goeddoend God en een zaligmaker moeten willig ons verharden. Maar dat willen we ook weer niet zijn, hè. Dat is tweeslachtige van die God. Want we willen krampachtig toch nog mensen die voor de waarheid zijn. Begrijp je? Huishoudster gevraagd, de oude waarheid toegedaan. Nou, klaar ben je. Ben je klaar ben je? Oh, enig tot genade. Daar gaat God beginnen, kinderen. Heb je al gezegd, kinderen... Kinderen, zo wil ik niet met iedereen handelen, maar met jou wel. Jouw vader die brengt je voor mijn aardig. Dat doet hij. Omdat ik het gezegd heb. En zo gaat God maar door. Kinderen, catechisatie. Horen. Kinderen zitten niet te lachen onder de catechisatie. Een gekheidje op zijn tijd is helemaal niet erg. Dat weten jullie wel, ik ben niet zo star. Jullie zijn voor mij geen poppen en geen standbeelden. Maar houd er rekening mee dat waar het woord komt, komt de ernst van het woord van God. Het is ons gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Jongelingen, als je 20 jaar oud bent, 21 jaar, wou je dan wegkruipen? En zeggen, nou ja, ik geloof wel dat er een God bestaat en dat er een zaligmaker bestaat, maar voor de rest moet ik wel uit. Wou je dat doen? Komt er niet een ogenblik in uw leven dat het weer klinkt? Is de Heere God dient hem, is de Baal God dient hem. Dan kun je zeggen, ja die mensen hebben het ook allemaal niet gemeend. Daar loopt het niet over. Daar loopt het niet over. Het zij ten doden, het zij ten leven. Maar God is bezig om uit genade kinderen te maken. Leg daar de klemtoon op, uit genade kinderen te maken en aan te nemen. En tegen die vuile zwakpoets te zeggen, jij bent mijn kind, hoor. Dat doe ik niet met iedereen, met jou. Nou, dan wordt het een wonder dat je zegt dat ik een vader heb gekregen in plaats van een momedaan. In plaats van een Jehovah-getuige, in plaats van weet ik wat, dat ik nou een vader en een moeder gekregen heb. Dat de buurman mijn vader niet is. En de buurvrouw, mijn moeder. Of de overbuurman die vervreemd van God voortleven naar het verderf. En dat ik een vader heb die mij nou gewonnen heeft, die mij gebracht heeft onder dat woord, voor een wonder. Want dan kun je zeggen, ja, maar dan moet je mensen niet mee zoet houden en ophouden. Nee, zo bedoel ik het niet. Want ik weet wel waar Gods geest komt, zal dat kind op zichzelf heus wel leren verstaan. Ik heb diezelfde God ook nodig als mijn Heere en mijn God. En diezelfde zaligmaker heb ik ook nodig om in hem gevonden te worden. Laat het maar een God over. Maar daarmee moet je anderen niet vertrappen. Moet je niet net doen alsof er, alsof er niks gebeurd is. Er is al heel wat gebeurd, hoor. Heel wat gebeurd. Dan gaat de Heere verder, hè, tot kinderen aan te nemen tegen die zondaar. Die beleidende mensen die er daar staan, die op de beleidingskappen staan, die komen niet te beleiden dat ze bekeerd zijn of iets dergelijks. Maar dat God uit genade zondaren tot kinderen aanneemt. Ja, maar ik, wat? Wat? Dat is niet punt 1. Hij, wou je dan? Nee, ik zou zeggen, dan zou ik zeggen, nou, dan maar verkeken. Maar dat zou ik de duivel geen prijs geven en de wereld niet en heel de godsdienst niet. Dat zal ik ze niet gunnen, dat ik daar blijf zitten. Dat ik zo de namen des Heren te schande maak. Nam er maar aan, voor de bijl, mij overboord. Eeuwige armen van liefde zijn er om je op te vangen, hoor. Twijfel maar niet, want Gods enige geboren zoon is de overwinnaar. Hij neemt uit genade kinderen. Hij adopteert en dan noemt hij ze echte kinderen. Geen onechte kinderen, echte kinderen. Ik kan niet verder gaan, de tijd is voorbij. Het is ook een gebrek van mij dat het altijd te laat wordt, daarom gaan we naar huis. Maar kinderen, denk eraan. Jullie zijn ook gedoopt. En wij zijn ook gedoopt. De grote mens ook. En het woord van het heilige evangelie is onder ons geweest. Nou, als daar ooit nog eens verandering in komt, dan is het niet best. Dat kun je zien aan de volkeren, aan de landen, aan de huisgezinnen. Aan alles kun je het zien. Aan de gemeente. Maar dat dierbare, ik zou haast zeggen, het klinkt misschien overgevoelig, maar ik meen het. Dat lieve evangelie van God, waar het tenslotte door de achterdeur eruit gezet is. Dan mogen we nog wel gereformeerd heten, of weet ik wat, maar het is afgelopen. Het is afgelopen. Wat zie je dan? We garen alles uit ons eigen op. Leraars naar ons eigen begeren. Een leer naar onze verklaringen en gedachten. Maar de ernst is eruit. Het leven is eruit. De dood in de pot. En de lijken lucht waait van alle kanten heen. En slapen. Slapen, zo is er ook zo bij. Maar waar het evangelie Gods komt. Niet waar ik kom hoor. Maar het evangelie Gods komt. Daar begint het te branden. Nu dan, gedenk. Gedenk dat wij eertijds vervreemd waren van het heilige evangelie en onze verre voorvaderen de stomme beelden aanbaden, opdat we iets zouden verstaan van het geheim, Gods enige. En toch, door genade, is ook Gods kind. Amen.